interne keuken.
Dag Bernd Sommer.
Hallo.
Proficiat met de vertaling van je boek. Nee, het boek dat je vertaald hebt.
Dat klopt.
Koen heeft hier ongelooflijk reclame zitten maken voor de geschiedenis van de slavernij. Ik zou er graag over willen, want
Ga niet gaan.
Je hebt samen met je broer het Ancien Regime en de Revolutie vertaald. Ja. Dat is een boek van Alexis de Tocqueville. Een boek uit 1856.
Oh, een brul.
Een fantastisch boek, Koen Filet.
Top drie.
Ja, Alexis de Tocqueville, die kunnen mensen kennen. Luisteraars van Interne Keuken van 5, 6, 7 jaar geleden. Ik wil het kwijt zijn. Toen hebben we over de democratie in Amerika hier besproken.
Ja, 1000 bladzijden was het ook.
Ja, het
ja 1000 bladzijden, zoiets. Dat geldt als het allerbeste boek over de democratie geschreven. Ook 19e eeuw. Hè.
Joël de Keulaar is daar niet mee eens, maar...
Nee, echt?
Die heeft net een boek over democratie geschreven.
Ah ja, okay, ja, zijn eigen boek. Nee, maar goed. Maar dit is een veel dunner boek over de Franse Revolutie.
Dat klopt.
Over de aanloop naar de Franse Revolutie. Dan is het wel handig om te weten dat Tocqueville... Dat heb ik uit jouw boek geleerd. Je moet Tocqueville zeggen als je Alexis de Tocqueville wil afkorten. Mm-hmm. Gek genoeg. Zelf een aristocraat was.
Ja.
He? En zijn vader... Nee, zijn overgrootvader was de advocaat... van Wissijs, de laatste Franse koning die op het schavot geëindigd is.
Mazerbe.
Ja, dus dat is... Ja, je zou denken, zo'n mens heeft een bloedhekel aan die Franse Revolutie.
Zijn de familieleden van Tocqueville onder de guillotine terechtgekomen?
De overgrootvader is ook als advocaat van de koning op de guillotine geëindigd. Ja, ja. En de rest heeft het overleefd omdat Robespierre zelf onder de guillotine is geëindigd. Maar goed, je zou denken, ja, als die over de Franse Revolutie begint te schrijven, die maakt daar gewoon brandhout van.
Ja.
Maar dat is niet zo, hè?
Nee, maar het is ook niet echt een... opinierend boek, maar het is denk ik meer een beschouwing van hoe komt het nou dat Frankrijk, wat een heel welvarend land was in de 18e eeuw, waar mensen relatief gelukkig waren, waar mensen ook relatief vrij waren. Hij vergelijkt bijvoorbeeld het feodale stelsel van de Fransen met wat in Duitsland gebeurt, waar boeren eigenlijk niet hun eigen grond mogen verbouwen. En waar in Frankrijk kan het wel. Dus in Frankrijk gaat het eigenlijk beter dan in alle omliggende landen. En toch is daar die Franse Revolutie voorgevallen.
Ja, qua vrijheid en gelijkheid zat het eigenlijk al redelijk goed in Frankrijk. Ja.
Nou, qua vrijheid wel en qua gelijkheid iets minder. Maar daar kunnen we misschien zo meteen op terugkomen.
Ja. Want we proberen de situatie... De basisidee van het boek is... De Franse Revolutie was al half af toen dat ze nog moest beginnen.
Dat klopt.
Alles wat wij daarmee associëren, vrijheid en gelijkheid en redelijkheid...
Dat was bijna gerealiseerd.
Was voor een deel al gerealiseerd. Ja.
Dat klopt.
Je zei net al, die Franse boeren die bezaten hun eigen grond.
Ja. Ja,
het idee dat wij van de middeleeuwen hebben is... Nee, die grond dat is van een feodale heer... en dan de lijfeigenen en de horigen en hoe heet dat allemaal...
Nee, dat feodale stelsel, dat wordt eigenlijk... dat was er in de vroege middeleeuwen en in de late middeleeuwen ook nog. En het wordt geleidelijk wordt dat een beetje afgeschaft. En het probleem dat Tocqueville schetst is eigenlijk dat je hebt drie klassen. Je hebt de geestelijke, je hebt
de adel
en je hebt de burgers, dus de rest. En de adel die was in de middeleeuwen heel erg machtig. En die leverde ook... het leger. Dus zij waren ook de ridders. Dus zij gingen ook naar het slagveld toe. En gaandeweg... en in ruil daarvoor kregen ze van de koning... hoefden ze geen belasting te betalen. Dus zij hadden een belastingvrijstelling. Terwijl de burgers... Ja, die moesten dat wel afdragen. En gaandeweg in de geschiedenis... merk je dus dat de adel... krijgt eigenlijk... hoeft niet meer naar het leger toe. Dus ze hoeven niet meer te vechten. Dus ze zijn eigenlijk hun verantwoordelijkheid leveren ze een beetje uit. Ze hoeven ook niet per se meer de magistratuur. Dus ze hoeven niet de burgemeesters te leveren of iets dergelijks. Dat kunnen de burgers eigenlijk zelf.
Ja, want vroeger deden ze dat. Ja. Ze bestuurden de hele boel. En ze spraken recht rond hun kasteel, zeg maar. En ze zorgden ook voor bescherming.
Inderdaad.
Als er invallen waren. Ja, maar dat verdwijnt allemaal.
Ja, ze hadden eigenlijk een hele belangrijke functie in die feodale samenleving. En die functie die verliezen ze. Maar ze houden wel de privileges. Dus ze hechten heel erg waarde aan dat ze wel die belastingvrijstelling houden. En die burgers die worden gaandeweg steeds rijker. En die hebben dus ook tijd om zichzelf op te leiden en om boeken te lezen. En die nemen ook voor een belangrijk deel doen ze mee aan het besturen van het land.
En, dus ze nemen veel van die rol over van die adel?
Ja, ze nemen echt die rol over. Ja. Maar ze krijgen niet die privileges die de edelen wel hebben. En dat levert natuurlijk scheve ogen op. Als je buurman geen belasting hoeft te betalen.
Ja.
En jij moet wel belasting betalen, terwijl je de facto ongeveer hetzelfde werk doet. Of zelfs meer werk.
Ja, je hebt allemaal lasten overgenomen van die aristocratie, maar de lusten krijg je niet.
Inderdaad.
Ja. En dan krijg je een soort explosief iets.
Ja, dan ontstaat er een soort van buskruid in die samenleving.
Wat ontploft.
Ja, ja, dat
wat,
komt tot ontploft.
Wat wel als een totale verrassing komt, hè?
Ja, dat is het gekke. Ja, want iedereen denkt ook, ja, maar het gaat toch best wel goed, want...
Ja, die Duitse boer, hè, waar je het er net over had, die zit in een soort lijfeigenschap nog altijd.
Ja, die heeft dus geen eigen bezit. Nee. En die boer in Frankrijk, die heeft zijn eigen akkertje. En die heeft ook, kan ook winst maken. En die kan ook zijn kinderen bijvoorbeeld, het hoogst haalbaar is, zijn kinderen naar de stad sturen en zijn ambtenaar te laten worden. Dat vinden de Fransen belangrijk, dat er ambtenaren...
Ja, je zou eerder in Duitsland zo'n opstand verwachten.
Ja, ja. En de stelling van Tocqueville is eigenlijk dat dat uitblijven van de gelijkheid, terwijl je niet wel veel vrijheid krijgt, dat levert uiteindelijk juist die munitie om die revolutie tot stand te brengen. Terwijl ja, in Duitsland blijft dat helemaal achterwege.
Ja, ergens zegt hij, de ongelijkheid is niet het probleem, maar het feit dat als onrecht aanvoelt.
Ja.
Als je dat krijgt, dan komen mensen niet.
Dat klopt, ja, als mensen zich onrechtvaardig behandeld voelen. Zonder duidelijke reden. En dan worden ze natuurlijk kwaad.
Ja, wat ik heel verrassend vond in het boek is dat die Louis XVI heeft dat aan zichzelf te danken.
Aha. Ja.
Ja, want hij heeft op een bepaald moment een enquête ingesteld. Uh-huh. Overal aan alle burgers gaan vragen, bent u ontevreden? En zo ja, waarover? Je zou denken, dat is een goede koning. Die luistert tenminste naar het volk.
Ja, het was echt een koning met hele goede bedoelingen. Want hij dacht, ja, we moeten eigenlijk dat land moet geëmancipeerd worden. En de mensen moeten nog meer vrijheid krijgen. En hij gaat ook echt de boer op met het idee van... jongens, jullie krijgen allemaal inspraak. En juist dat heeft eigenlijk tot die grote ontploffing geleid. Van,
ja, stoort u zich aan bepaalde privileges en zo ja, de welke?
Ja.
Ja, dat is om ellende vragen.
Ja,
het is alsof een regeringsleider zou vragen... wil je uit de Europese Unie stappen of niet?
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Want hij zegt van, oké, benoem maar je onvrede. Maar ja, je moet natuurlijk wel ook politiek draagvlak hebben... om dat die privileges af te schaffen. Nou ja, en die edelen die zagen er natuurlijk wel een probleem in... dat zou gebeuren. Dus dat werd ook tegengehouden.
Ja.
Dus dat probleem werd wel geadresseerd. Maar vervolgens kon hij er niets mee doen.
Ja, maar wat doet hij dan? Het parlement afschaffen.
Ja.
Oh ja.
Ja. En dan klopt. Zegt Tocqueville, je brengt de mensen op ideeën. Ah, dat gaat dus, het parlement afschaffen. Ja, dan kunnen we de koning ook afschaffen.
Ja. Oh, nee, en toen. Ja. En dat heeft ook uiteindelijk... Nou ja, en het ging natuurlijk ook om dat hof. Dat heeft natuurlijk een hele rare functie in het land. Die gaven ontzettend veel geld uit om bijvoorbeeld oorlog te gaan voeren in Amerika. En op een gegeven moment was dat geld op. En toen moest de koning werd gedwongen om de Staten-Generaal bijeen te roepen. Dus dat was de adel, de boeren en de geestelijke over hoe dat dan verder moest. En toen zijn ze inderdaad in opstand gekomen. En dat is eigenlijk het hoogtepunt van die Franse, of het startschot van die Franse Revolutie eigenlijk.
Ja,
ja.
Want daar gaat dat boek over. Het is nog maar gewoon. Eigenlijk moesten het drie boeken worden.
Ja.
Waarvan het tweede boek over de echte revolutie zelf ging gaan. En het derde boek over wat er daarna is gekomen.
Ja, over, ik denk, de Napoleontische tijd. Of het
precies. Maar daar gaat hij in dit boek ook al over, want dat is een van zijn grote bezorgdheden. Hij zegt. Die revolutie was onvermijdelijk.
Ja.
Een fait providentiel noemt hij dat. Iets van de voorzienigheid. Hè, van, je kan willen wat je wil. Dat was niet te houden, die drang naar vrijheid. En naar gelijkheid. Maar, aan het eind van de rit eindig je met je Napoleon. En dat is een soort halve dictator. Hè.
Ja, het is natuurlijk wel de vraag die hij opwerkt. Is van, je had eigenlijk dat feodale stelsel. En dat werkte goed. Mensen hadden op een bepaalde manier ook wel inspraak. Het was decentraal georganiseerd. En de staat die trekt steeds meer macht naar zichzelf toe.
Ja.
En dat geeft ook aanleiding tot bijvoorbeeld zo'n... Ja, hij noemt dat... de Franse edelen noemde Napoleon een usurpator. Dus iemand die ten onrechte de macht naar zich toetrekt. En hij vraagt zich af... wat heeft dat nou opgeschoten, die Franse revolutie? Want je zit uiteindelijk nog steeds gevangen in datzelfde systeem. Alleen in plaats van een koning die rechthebbende vorst is... heb je Napoleon, wat... eigenlijk een proleet uit Corsica is.
Ja, die keizer is geworden.
Die keizer
gewoon
is geworden.
De basis. Ja. Ja. Als je zo'n usurpator wil zijn, zo'n veroveraar van het hele systeem...
Ja.
Dan ben je met een democratie beter af dan met een aristocratisch... met een ancien regime, hè? Ligt je ook uit in het boek?
Wacht even hoor, dat moet je even herhalen.
Als iedereen gelijk is...
Ja.
Ja, dat is makkelijker dan dat de macht verdeeld zit... tussen al die graafjes en vorsten en...
Natuurlijk is dat
in het hele land.
Ja.
Dus je moet beginnen met eerst iedereen gelijk te maken en dan kan je ze allemaal tegelijk overheersen. Ook.
Is dat niet het... dat is zo. Ja.
Is dat niet het verhaal van George Orwell zo?
All pigs are equal in Animal Farm.
War is peace.
Some are more equal than others. Yeah. Yeah.
Maar wij wonen nog allemaal steeds in een monarchie.
Ja, dat is waar.
Maar... allemaal, ja. Maar toch wel een tandenloze.
Ja, er zitten wel... die vorstenhuizen hebben wel privileges, maar dat zijn wel echt de enige. Dus dat is één familie en dat is meer een soort... een soort levend monument, zou ik het bijna willen noemen.
Ja, maar je probeert toch na te denken in dat boek van hoe kan je dat vermijden? En kan je het vermijden? Zijn er manieren waarop je kan zorgen dat een democratie gewoon een democratie blijft?
Ja, natuurlijk, maar dan moet je...
aan de eerste, de beste volksmenner ten prooi valt.
Nou ja, dat is natuurlijk altijd de uitdaging voor democratie. Dat er geen... er zijn natuurlijk altijd mensen die proberen die macht te grijpen. Bijvoorbeeld in Hongarije met Viktor Orbán. Dat is misschien wel een goed voorbeeld. Of in Turkije. En je moet ervoor zorgen dat er bepaalde tegenmachten worden georganiseerd. Dus bijvoorbeeld een rechterlijke macht. Of een sterk parlement, wat ook in staat is om de uitvoerende macht tegen te spreken. En een sterke pers.
Ja. Het staat allemaal onder druk vandaag. Hè? Bijvoorbeeld die rechterlijke macht nu met de uitspraken, de juridische uitspraken over het milieu.
Ja, maar van
het klimaat dat de Nederlandse staat veroordeeld is.
Er wordt gezegd, wat krijgen we nu? Gaat de rechterlijke macht het overnemen van de politiek of wat?
Ja, maar volgens mij is de rechterlijke macht sterker dan ooit in Nederland. Ze kunnen zich dit soort uitspraken kunnen ze toch doen. En dat lijkt mij toch wel behoorlijk invloedrijk op... de rest van de samenleving.
Ja, dat is wonderbaarlijk dat zo'n boek uit 1856... dan plots heel erg actueel wordt.
Ja.
Maar zou een Franse revolutie weer kunnen gebeuren? In het huidige tijdsgevricht?
Ja, waarom niet? Ja, in Frankrijk zitten ze al een jaar iedere zaterdag... met gele hesjes naar Parijs te rijden.
en zelfs niet alleen in Frankrijk. Als je momenteel kijkt waar het er overal ter wereld mensen op straat komen... en het is vaak niet per se altijd om exact hetzelfde of niet... Maar ik herinner mezelf toen we Tocqueville moesten lezen, of zelfs nu, meer recent, hoe we die revoluties proberen te begrijpen, dat ineens, alsof dat Frankrijk in isolatie op dat moment, terwijl, ik weet, vorige week was er hier sprake over de Haitiaanse revolutie, maar ook die vraag van hoe komt dat ineens dat mensen een onvrijheid die ze ervoor hadden, ineens als onrechtvaardig gaan aanvoelen.
Ja. Ja. Dat plot niet.
Een deel
meer
van de verklaring dat sommige mensen die zich vooral richten op kolonisatie of de slavenhandel op dat moment, en dat is ook de creatie van de VS als natie, als onafhankelijk van, is dat je heel veel mensen op dat moment hadden een heel duidelijk beeld van wat de onvrijheid eigenlijk was. Dus eigenlijk die interactie met de slaafgemaakte mensen. Ja. Of de indigenous mensen van inheemse volkeren van de nieuwe wereld. Dat is zo'n groot contrast dat je eigenlijk dat gevoel hebt van burger zijn moet iets anders betekenen. Ja. Dus zelfs het beeld van wat dat burgerschap is een deel mee geïnformeerd door de interactie in die koloniale slavernijwereld. En dan denk ik, als je dan denkt, Frankrijk op dat moment was sowieso niet geïsoleerd. Frankrijk staat overal samen met alle anderen. Ja. Om dan te begrijpen ineens van waar komt dat... En dat is niet de enige antwoord. Hè, maar, en ik denk dat bij ons vandaag ook, als we denken over mensenrechten of weet ik veel, je hebt altijd een beeld in je hoofd van wat dat daar niet is. Hè, dus het tegenovergestelde van je rechten die worden gerespecteerd. Zijn beelden in ons hoofd pakt armoede. Een mensenrecht van voldoende hebben, omdat we een beeld hebben van waar dat daar niet is. En zo. Dus... En toch op hetzelfde moment hebben we het beeld van wij zijn degene die mensenrechten uit het niets hebben bedacht. Waardoor we ook die mensenrechten terug kunnen gaan schenken aan de rest van de wereld. En dat is zo'n nuance rond de revoluties. Dat ik denk dat het soms interessant kan maken van... niks van die ideeën, dus van de verlichting vooral niet, zijn uit de lucht komen.
Ja,
dat is heel, heel vaak een internationaal verhaal geweest.
Nu heb je twee interessante dingen gezegd, Olivier Rutaziwa. Dat is die mensenrechten. Dan denk ik aan de verklaring van de rechten van de mens. Ja. Dat dateert van de Franse revolutie. Van en verlichting. Mm-hmm. Eindelijk is het woord gevallen. Want dat is gek, hè? We zijn al heel de tijd over de Franse revolutie bezig.
We hebben het nog niet over de verlichting gehad.
Nee. Het basisidee dat je op school leert is toch dat die verlichtingsdenkers zijn. Die begonnen zijn. Zeggen, het moet reden en vrijheid zijn en gelijkheid enzovoort. Ja. En de natie besmet hebben met die moderne gedachten.
Ja.
Die Tocqueville...
Die hield niet zo van die verlichtingsdenkers.
Laat ons zeggen dat die denkt dat hun invloed minder groot was dan wij nog altijd denken. En dat ze toen ook al dachten.
Dat de vraag is toch maar in hoeverre de mensen die op de barricade stonden op 14 juli die verlichtingsdenkers gelezen hadden.
Ja.
Ik denk het niet.
Nou, maar aan het,
maar dat waren mensen in armoede die een krachtgerichte hulp verleenden.
Ja. Die waren besmet met het idee dat ze hun eigen leven in handen konden nemen. Ja.
Daar komt nou, de inspiratie van. Daar komt de inspiratie van.
Bijvoorbeeld dat Rousseau, toch een van mijn favoriete verlichtingsdenkers, die heeft toch wel aan de basis gestaan voor wat later de terreur zou heten. En dat was het idee is van ja, mens is vrij geboren, maar toch is hij overal in ketenen. En dat, ja, dat komt eigenlijk door de mens. Er moet het sociaal contract komen. Iedereen moet gelijk gemaakt worden. En dat is dan het idee.
En dat doet met geweld?
En ja, als ze niet zelf vrij willen zijn,
dan moeten ze wel dwingen.
Dat staat er in het contract sociaal.
Met de guillotine.
Ja, nee, dat heeft Rousseau niet uitgevonden, de guillotine. Maar,
ja, maar dat leg je hier wel tussen de terreur en Rousseau.
Klein detail.
Dat klopt, toch? Ja. Maar de guillotine was ook een hele nette manier om mensen te onthoofden.
Een hele gelijke manier.
Ja, ook dat.
Efficiënt.
Ja, vroeger in de middeleeuwen had je heel verschillende manieren om mensen dood te doen.
Ja.
Als aristocraat werd je heel netjes met een scherp zwaard onthoofd.
Ik hoorde laatst dat mensen de guillotine helemaal geen prettige manier vonden om iemand te onthoofden, want er was eigenlijk niks aan. Ze wilden het liefst
te weinig spektakel.
Een bul met een bel die dan eindeloos op dat hoofd zat te hakken. En dan werd zelfs ook betaald aan die bul om die bel iets botter te maken, zodat het langer duurde.
Ik denk dat we aan het afdwalen zijn.
Ik wilde dit toch even, een leuke side note.
Oh my god. Ja, dat is weer typisch zo'n voorbeeld van geschiedenis wordt leuk en een anekdote als het maar ver genoeg van ons af ligt. Terug naar die verlichtingsdenkers. Hebben ze er iets mee te maken met die Franse revolutie of niet?
Ja, dat hebben ze zeker. Want dat gaat eigenlijk het derde gedeelte van het boek van Tocqueville over dat die verlichtingsdenkers hebben een bepaald idee van oké, de samenleving is dus kennelijk maakbaar. En wij gaan die samenleving maken. En dat wordt eigenlijk een heel modern idee. En in Frankrijk, dat is natuurlijk een land waarin veel gediscussieerd wordt en waar je salons hebt, waar mensen boeken lezen en met elkaar gaan bespreken. En die filosofen of die filosofs, die worden... Ja, dat worden echt een beetje de influencers van de 18e eeuw. Dus dat wordt heel erg hip.
Ja.
En die hebben dus ideeën bedacht op papier. Dus die denken van ja, eigenlijk is de staat een soort gebouw. Dat moet symmetrisch zijn of het moet als een soort kathedraal worden gebouwd. En de adel en ook de regering denkt, nou, dat is best wel een goede taal. We gaan die mensen een keer vragen of zij iets kunnen doen voor die samenleving. En dat loopt uit op een fiasco.
Ja. Maar dat is wel vreemd, want ergens staat erin ook dat je in Frankrijk al met een heel centralistische staat zit.
Ja.
Die er een bloedhekel aan heeft dat burgers zich gaan moeien met hoe er bestuurd moet worden. Maar om ze toch iets te geven, het plezier gunt van discussieer maar over algemene principes van de staat en politiek zoveel je wil. Dat tolereren we
dat
dan wel.
Dat kan geen kwaad.
Ja, is dat toch wel uit de hand gelopen, zeker?
Ja.
En weten we hoe dat precies is gegaan? Wie de vonk in het kruidvat heeft gegooid? Want uiteindelijk zijn allemaal elementjes aan het eind van zo'n boek... waarvan je weet, oké, goed, het zat eraan te komen.
Ja, dat is best wel lastig, want je hebt natuurlijk echt een hele enorme samenloop aan omstandigheden die zorgen voor het klimaat, waarin mensen toch snel heel erg gepikeerd zijn en toch al denken van oké, mijn stand, de burgerij, wordt onrecht aangedaan. Nu krijg ik de kans om met die staten-generaal me gelijk te halen. En dan zie je ook allerlei facties ontstaan met nieuwe ideeën voor die staat. En ik denk dat uiteindelijk... Ja, iedereen heeft daar een beetje een andere opvatting op hoe dat nou komt. Of het nou bijvoorbeeld het boze volk was. Of dat het gewoon machtsbelustelingen waren die zeggen van oké, we gaan die regering pakken.
Ja, we zijn er nog niet helemaal uit, zegt.
Nee, ja, dat is een beetje een kip-en-het-ei-discussie. Maar ik hou het zelf heel erg van de eet op de kaatsbaan als een soort van begin waarin ze zeggen van ja, we gaan zelf een constitutie schrijven als burgers.
Ja, oké. Wat is de eet op de kaatsbaan? Dat moet je dan maar opzoeken, hè? In het boek. Dat Ancien Regime en de Revolutie heet het van Alexis de Tocqueville. Berend Sommer, dank je wel.
Graag gedaan.
Interne keuken.